eigen bed u een andere helper geven, om voor altijd bij u te blijven, de geest van waarheid. Nou, over die geest valt heel veel te zeggen. En voordat ik dieper inga op de geest van waarheid, wil ik eerst iets zeggen over hoe het werk van de Heilige Geest, hoe we dat kunnen zien binnen de drie-ene God. De Geest gaat namelijk uit van de Vader en de Zoon. Daarom zegt Jezus ook: op mijn gebed zal de Vader hem zenden. Dan heb je ze meteen al alle drie. De Geest is dus niet een losvliegende duif. Hij is bewust door iemand gelost. Eerst zendt de Vader zijn Zoon naar de mensheid. En als de Zoon is teruggekeerd naar de Vader, zenden ze beiden de Heilige Geest naar de mensheid. En ook die dan af op ons niveau. Wat zei het al, hij zit van binnen in ons hart. En daarmee zet de Geest het werk van de Zoon voort. De Heilige Geest werkt de verlossing en de bevrijding van de Zoon in ons uit. De Geest maakt wat er in Christus beschikbaar is voor de mensen toegankelijk. U kan het vergelijken met ons energienet. De elektriciteit komt bijvoorbeeld van Nuon. Maar de leverancier is Liander. Van de Vader en de Zoon komen de liefde en de verlossing, maar de Geest is de netbeheerder, de leverancier. De Geest schakelt de goddelijke krachten door naar ons mensen. En de verdeelkast is niet hier, maar zit ergens anders. Wat doet de Geest nog meer? De Geest doet leven. In het boek Job lees ik: de Geest Gods heeft mij gemaakt. De adem van de Almachtige doet mij leven. De Geest wordt in het ene vers verbonden met adem. En u weet, het Hebreeuwse woord voor geest is ruach. En dat betekent ook adem. En wij ervaren die levendmakende kracht wanneer een kind wordt geboren. En een belangrijk moment is als het ademt. Het leeft. De ruach doet leven. Het werk van de Geest leidt ook tot herstel van leven. Lees dat prachtige hoofdstuk uit Ezechiël. Deze profeet wordt naar een dal gebracht vol met doodsbeenderen. Symbool van het levenloze volk Israël. En dan zegt de Heer: ik ga de levensgeest in u brengen. En gij komt weer tot leven. Dat doet de Geest. Leven. Dat kan de Geest ook in de natuur. Al die dode akkers zonder mineralen en insecten weer tot leven brengen met zijn instrumentarium, de gaven van kennis en wetenschap. Hij zal het aanschijn van de aarde vernieuwen. Ook dat. De Heilige Geest is niet alleen maar energie of een dynamische kracht, hij is ook persoonachtig, als ik het zo noemen mag. Vandaar ook dat de Bijbel spreekt over trooster, pleitbezorger, helper. En de personaliteit van de Geest bestaat hierin dat ieder van ons door de Geest in de gemeenschap van de Vader en de Zoon terechtkomt. Wij worden opgenomen in die kring. Paulus schrijft dan ook: het is de Geest die ons doet zeggen of zingen: Abba Vader. Of Jezus Christus is de Heer. Met andere woorden, de Geest is ook een relatiestichter. Ja, een relatietherapeut. Samengevat, we hebben tot nu toe gezien: de Geest brengt leven, herstelt leven en brengt ons in relatie met de Vader en de Zoon en levert goddelijke kracht. Nu het werkterrein van de geest. Hoe werkt de geest in ons? Paulus schrijft: zij die geleid worden door de geest, zinnen op de dingen van de geest. De Heilige Geest zoekt dus contact met onze geesteskrachten, ons denken, onze intuïtie, ons bewustzijn, onderbewustzijn, onze emoties, onze kennis, onze herinneringen, onze inzichten, onze wil en omgekeerd. De Heilige Geest bedient zich ook van geestesproducten, de schriften, de verhalen, de getuigenissen, woorden van kennis, woorden van profetie. Het gaat dus om een interactie tussen de Heilige Geest en onze geestelijke vermogens. Ofwel het goddelijke en het menselijke bewustwordingsproces. Het werkterrein van de Heilige Geest is de menselijke geest. De Heilige Geest geeft ons een verheldering van ons bewustzijn. En nu gebruik ik bewust een modern woord. We horen dat in de gezondheidstherapieën, namelijk mindfulness. En daarbij wordt bedoeld aanwezig zijn met je volle aandacht en betrokkenheid. Je goed bewust zijn van alles wat je denkt, wat je voelt en doet. Maar in die moderne therapie moet je dat bewustzijn zelf opbrengen. Maar in ons christelijk geloof komt dat van twee kanten. Ook van de geest. Hij maakt het je bewust. En vervolgens, jij, ik, sta met mijn denkvermogen daarvoor open. Het staat eigenlijk ook in een bekend Pinksterlied. Verlicht ons duistere verstand. En als je dat kan geloven, dat het van twee kanten komt, niet alleen maar van jezelf, dan werkt dat heel ontspannen. We hoeven niet alles zelf te doen, of alles zelf te bedenken. Dat is de westerse arrogantie. Alles uit eigen kracht doen. Het gaat om de wederzijdsheid van de bewustwording. Die volle aandacht van de geest voor jou, voor mij, en tevens jou en mijn volle aandacht voor Gods werkelijkheid. En dat noem ik mindful van twee kanten. Ik hoor dat terug in Jezus' woorden: Hij in mij en ik in hem. De Spaanse heilige Johannes van het Kruis gebruikte in de 16e eeuw daarvoor het woord inwezigheid. Nog mooi. God is inwezig in mijn werkelijkheid en ik ben inwezig in zijn werkelijkheid. Hij in mij, ik in hem. De geest van waarheid. En hier komt nu de geest van waarheid ons helpen. De geest laat namelijk zijn licht vallen op jouw geestesvermogen en helpt jou je gedachten te openen voor de geest. Hij laat mij zien wat ik nog niet zie. Ik wil voor hem een open boek zijn, dat is mijn keuze. En dit maakt je weer dubbel mindful. En daarom juist gaat de therapie van de Heilige Geest veel en veel dieper. En nu wil ik iets zeggen over waarheid. Wat is waarheid? Pilatus vroeg dat al aan Jezus. Wat is waarheid? We hebben daarvan meestal een abstract en wat dogmatisch begrip. Geloofswaarheden. En we hebben allemaal onze eigen waarheid. Zoals ik het zie, zo is het. Maar de waarheid is echter veel groter dan mijn eigen subjectieve bestaan. Groter dan mijn eigen mening en mijn eigen waarneming. Gods waarheid is bijvoorbeeld: voor mij is niets verborgen. Dat is Gods waarheid. Hij Hij doorgrondt en hij kent mij helemaal. Hij kent mijn motieven, mijn verlangens, mijn meningen, mijn bedoelingen, mijn levenssituatie. Waar is dat wat er is? De nuchtere werkelijkheid. Het is zoals het is. Mijn eigen waarheid is de werkelijkheid in mij. Bewust of onbewust. Een tweede waarheid van God. Ik ben er voor jou. Dus God is liefde. Ik ben er voor jou. En daarom zoekt God de mens op in de werkelijkheid waarin hij zich nu bevindt. Hij wil ons ontmoeten zonder voorwaarden, zonder oordelen vooraf. Als God tot je komt, zou hij kunnen zeggen, oh, hier zit je. En zo is het jou gesteld. Ja, hier ben ik met mijn liefde voor jou. En dan kan je zeggen, de waarheid en de liefde ontmoeten elkaar. U merkt dus dat ik de woorden van waarheid en werkelijkheid wat door elkaar gebruik. En ik herinner u nog even aan wat Johannes van het Kruis zei. God is aanwezig in mijn werkelijkheid en ik ben aanwezig in zijn werkelijkheid. En dat is de ontmoeting in waarheid. En dat moet groeien tot een waarachtig samen zijn. En de schakel daarin is nu de geest van de waarheid. En hij is daarvan ook de spelleider. Een Franse schrijfster, Simone Pacaud, zegt in haar boek over de Heilige Geest. De Heilige Geest leert je de realiteit onder ogen te zien. Uit je illusies te stappen. Niet weg te vluchten voor jezelf. Om zo stap voor stap jezelf te worden. De Heilige Geest is onvermoeibaar en met grote liefde met je op weg je bewust te laten worden van je innerlijke realiteit. En zo te komen tot een ware zelfkennis. De Heilige Geest wil iedere unieke mens helpen om zijn eigen identiteit te vinden. Weet wie je bent. En ik herhaal nog even die advertentie aan waarmee ik begon. Je komt dan in contact met je diepere zelf. Maar nu met behulp van de Heilige Geest. En dat is het betere werk. Hoe gaat dat? Ik heb daarboven gezet door ontmaskering. Hoe doet de Heilige Geest dat? Je ontmaskeren. Hij pelt je open. U kent die versen uit Johannes 16, die versen. Als ik de helper tot u zal zenden, zal hij de wereld het overtuigend bewijs leveren van wat zonde is, van wat zonde is. Met andere woorden, wanneer de geest van de waarheid komt, zal hij u, zal hij jou, zal hij mij tot de volle waarheid brengen. De geest legt dus ook onze zwakheden bloot. Niet om je klein te krijgen, maar om je echt te maken. Als het licht van God op iets valt, wordt de werkelijkheid zichtbaar. Komt de waarheid aan het licht. Je schoonheid wordt zichtbaar. Je eigenschappen, je mogelijkheden, je gaven, je angstige bezorgdheid, je oneerlijkheid, je liefde, je gebrek aan liefde, je hang naar macht. Je zinnelijke gehechtheden, de pijn van het leven, het oud zeer, de dubbelheid van het hart, je innerlijke trots, je kwetsbaarheid. Ja, alles komt aan het licht. En dat gaat de geest zuiveren. Gelukkig niet in één keer, want dat zou ondraaglijk zijn. En daarom zijn we ook best wel een beetje bang voor de waarheid. Eerlijk naar jezelf kijken, dat is shopping. Ik heb ook van die momenten dat ik me voor mezelf schaam. Mijn mediteren over Gods woord legt stukjes van mijn verleden bloot. Oh, dacht ik. Jan, zat en zit je zo in elkaar. En het liefst zou ik dan voor die waarheid willen wegvluchten. Ik heb in uw museum een heel bijzonder schilderij gezien. En dat schilderij dat heet De Waarheid. Midden in dat schilderij staat een integer geschilderde naakte vrouw. En in iedere hoek van het schilderij staat er een man met zijn rug naar de vrouw. Zichzelf half omdraaiend. Mag ik dan wel kijken of niet? Met een stuk jas voor zijn ogen. Maar de mannen durven niet echt te kijken. Met andere woorden, de naakte waarheid durven ze niet onder ogen te zien. Zo zijn de mensen in elkaar. We durven vaak niet eerlijk naar onszelf te kijken. We proberen iemand voor te stellen die we niet zijn. We doen ons beter voor dan we zijn. We praten onszelf goed. We verdraaien woorden. We verzachten. We maken karikaturen van onszelf en van elkaar en we overdrijven. En zo verdoezelen we de waarheid. Uit angst voor de waarheid. Omdat we zo niet willen zijn. We kijken dus het liefst weg. Wij zien dat wezenlijke trekje al in het boek Genesis. Na de zondeval verbergen Adam en Eva zich. Uit zelfbescherming. Uit zelfbehoud. Wij mensen kunnen de naakte waarheid vaak zo moeilijk hanteren. Maar er is nog een moeilijkheid. Als we naar onszelf kijken, dan zijn we meteen onze eigen keurmeester. Er is een voortdurende stroom van voorkeuren en afkeuren. Zo zou ik willen zijn, zo zou ik niet willen zijn. Steeds zijn we maar bezig met oordelen en veroordelen, ook naar onszelf toe. En onze samenleving wordt ook beheerst door, het is pas goed als, ja, die meer die voorwaarden voldoet, in plaats van het is zoals het is. Wij leven in een oordeelcultuur, ook het oordeel over anderen. Met andere woorden, wij kunnen pas echt waarachtig naar onszelf kijken met het licht van de Heilige Geest als we stoppen met oordelen. En wat bemoedigend is het dan te mogen horen die woorden van Jezus: ik ben niet gekomen om te oordelen. Klaag dan ook jezelf niet aan. De Heilige Geest ligt daarom dingen bloot, niet om ons te oordelen, maar om waarachtig. Daarom mogen ook wij zelf het oordeel over onszelf loslaten. Wanneer thuis het zonlicht de kamer inschijnt, dan zie je eerder het stof op de vensterbank. Maar tevens komt de warmte binnen in de huiskamer. En zo is het ook als God licht op ons valt. Je ziet meer dan wat je voorheen zag. Tevens komt Gods warmte naar binnen. Met andere woorden, door de genade van Gods liefde wordt het ondraaglijke waarheid draaglijker. Wij moeten dus leren genadig naar onszelf te leren kijken zonder te oordelen. En nu zeg ik het weer met moderne termen: mindful en graceful. Dat hoort bij elkaar. Graceful gaat zelfs voor mindful uit. Dat zien we ook in de schrift. Als Jezus aan zijn verlossingswerk begint, dan daalt de Heilige Geest op hem neer en hoort Jezus: jij bent bemind. En daarna komt de confrontatie met de kwade geesten in de woestijn, maar wel onder leiding van de Heilige Geest. En dan keert hij terug uit de woestijn en dan begint Jezus de taak, zijn taak, met zijn boodschap. De geest des Heren is over mij gekomen. Ik ben gezonden om gevangenen de vrijlating bekend te maken. Zo werkt dus de therapie van de geest. Ten eerste, hij laat je weten dat je beminnenswaardig bent. Ten tweede brengt hij je in contact met je zwakke en met je sterke ik, de confrontatie. En ten derde, hij maakt je gevangen ik vrij. Anders gezegd, eerst zijn liefde ervaren, vervolgens de pijnlijke ontmaskering en dan het innerlijk vrij worden. En daarom zeg ik ook, graceful gaat voor mindful. Eerst liefde ervaren, dan de ontmaskering en dan vrij worden. Zo werkt de geest. Door eerlijk naar jezelf te kijken, zonder te oordelen, met een liefdevol oog, genietend van Gods warme liefde, mag je jezelf aanvaarden zoals je bent. En dat geeft lucht. Dat maakt je ontspannen. Bij de geest gaan dus waarachtigheid en veiligheid samen. Hij neemt mij en neemt nu u in genade aan. In de naakte waarheid wie ik ben en wie jij bent. God die jou door en door kent, die je onvolmaaktheid ziet en niet langs heen wil kijken. Hij rekent je er ook niet op af, maar hij weet wel wie je kunt worden. Hij neemt je in genade aan, zodat je kunt zeggen, dit ben ik. Niet meer en niet minder. Daar moet God het mee doen. Hier zien we dus wat Gods liefde is. Het beminnen van het onvolmaakte. Hij bemint mijn onvolmaakte persoonlijkheid. Genadeloosheid eist perfectie en prestatie. En dat leidt tot stress. Wat wij mogen worden als christenen, om meer onszelf te worden, is de innerlijke criticus onder Gods genade brengen. Bedank de Heilige Geest voor de waarheid waarop Hij jou attent maakt. En dan is er nog een tweede kritische stem. En die is nog belangrijker dan mijn eigen kritische stem. Namelijk het woord van de waarheid. De schriftwoorden. De geest van de waarheid en het woord van de waarheid werken heel nauw samen met elkaar. Jezus zegt ook, de geest zal mijn woorden in herinnering roepen. En die woorden verhelderen waaraan je mag werken. Die woorden leiden je stap voor stap. Die woorden bemoedigen je. Die woorden zuiveren je van je jaloezie, van je arrogantie, je grootdoenerij. Van het klein te klein denken over jezelf, van je neigingen en begeerten, van je rivaliteit, van je ikgerichtheid, van je ingesleten gedragspatronen. Bij mij zijn er heel wat schriftwoorden geweest die me lieten zien zo, Jan, zo zit je in elkaar. De paradox is dat de mens pas kan veranderen als hij de status quo, ik ben zo, aanvaardt. Wij mensen willen wel veranderen, en we gaan daarvoor hard aan de slag, maar je moet het niet rechtstreeks doen op eigen kracht. De Heilige Geest is je kracht. Hij is eerder, dan is het ook eerder, ontspannen volgen van wat de Geest aan het doen is in jouw leven. En daarom willen meegaan, meewerken, je zou bijna zeggen met die stroom meegaan. Maar je moet er wel voor kiezen. Tijdens mijn studie op deze inleiding ontdekte ik dat ik egoïstischer en genotzuchtiger en ongeduldiger en afhankelijker van waardering ben dan ik dacht of wilde zijn. Maar ik kon ontspannen tegen mezelf zeggen, dank u wel, Heilige Geest, voor deze ontdekking. We hebben samen nog heel wat te doen, maar het komt goed. Het gevolg van deze levenshouding, van deze geloofshouding is dat je door het te erkennen en te bekennen het ook gemakkelijker kan beleiden. En tot praten over wat er binnen in je leeft. Je durft dan ook makkelijker naar een vertrouwenspersoon te gaan die door de Heilige Geest op je levensweg wordt gezet. Je voelt je minder gauw aangevallen. Je zit veel rustiger in je vel. Je bent veel minder krampachtig bezig. En dat is ook wat de Geest doet. Waar de Geest van de Heer is, daar is vrijheid. Ontspanning. U kent dat woord uit de 2e Korinthebrief. U zult de waarheid kennen en de waarheid zal u bevrijden. Je waarachtigheid is één van de fundamenten van je innerlijke vrijheid. En zo transformeert de Heilige Geest je persoonlijkheid in een authentieker mens. Je komt je eigen identiteit prachtig op het spoor. En hij veredelt je vermogens, je gevoelens, je verlangens. Dank u wel, Heilige Geest. Amen.
Amen.
Met behulp van het orkest gaan we nu weer even zingen.